Het thema: tel uw zegeningen. Vorige week hebben we naar aanleiding van de oude en de nieuwe mens stilgestaan bij de Bijbelvertalingen. We zagen hoe de nieuwe vertalingen het vlees, de oude mens, stimuleren of er minder tegen waarschuwen. Dus wil je als kind van God vanuit de nieuwe mens tot eer van de Heere God leven, dan is het dus raadzaam om bij die Reformatiebijbel, voor Nederland Statenbijbel, te blijven. En dus die Statenbijbel te lezen, die Statenbijbel te bestuderen. Nou, verder waren we de laatste weken bezig met het Bijbelboek Haggai. We zagen vanuit Haggai het belang om de Heere de eerste plaats te geven, niet de afgoden te dienen. Ook hebben we gezien dat de Heere je als zijn kind test. Als je ondanks strijd op de Heere blijft vertrouwen, dan zal hij je kracht geven, omdat hij met je is. De laatste keer zagen we het belang van herhaling. Om bij herhaling je te laten vermanen, je te laten bemoedigen door het woord van God. We zagen hoe de Joden de opdracht tot herbouw van de tempel bij herhaling moesten horen, wilden ze dat ook gaan doen. Want we zagen hoe ze teleurgesteld werden. Ze gingen hun werk vergelijken met het verleden. Dus vergelijken of dat nu met het verleden is, of dat nu met anderen is, dat kan demotiverend werken. De Heere zegt: wees tevreden. Wees tevreden met het tegenwoordige. Met hetgeen hij je gegeven heeft. Oftewel, wees sterk en werkt in zijn dienst. Nou, Haggai was een profeet. Hij bemoedigde het volk dat eens de heerlijkheid van Gods huis groter zal zijn dan de heerlijkheid van het eerste huis. In de toekomst wordt het beter. Nou, dat zal in een tijd zijn dat de heidenen de Heer in Jeruzalem zullen komen dienen. Nou, we hebben gezien dat het eigenlijk voor ons precies hetzelfde geldt. Het is niet volmaakt hier. Wij zijn niet volmaakt, in de zin van dat we zonder zonde zijn. Maar je mag een dienstknecht van de Heer zijn, je mag hem dienen. Wetende dat het eens volmaakt gaat worden. Nou, dan gaan we een stukje lezen in Haggai. In hoofdstuk 2. Vanaf vers 11. Op de 24e dag der negende maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: alzo zegt de Heere der heerscharen, vraag nu de priesters de wet, zeggende: zie, iemand draagt heilig vlees in de slip van zijn kleed, en hij raakt met zijn slip aan het brood, of aan het moes, of aan de wijn, of aan de olie, of aan enige spijze, zal het heilig worden? En de priesters antwoordden en zeiden: nee. En Haggai zeide: indien iemand die onrein is van een dood lichaam iets van die dingen aanroert, zal het onrein worden? En de priesters antwoordden en zeiden: het zal onrein worden. Toen antwoordde Haggai en zeide: alzo is dit volk, en alzo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, en alzo is al het werk hunner handen, en wat zij daar offeren, dat is onrein. En nu stelt er toch uw lieden hart op, van deze dag af en opwaarts, eer er steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heren. Eer die dingen geschieden, kwam iemand tot de korenhoop van 20 maten, zo waren er maar 10. Komende tot de wijnbak, om 50 maten van de pers te scheppen, zo waren er maar 20. Ik sloeg uw lieden met brandkoren, met honingdauw en met hagel, al het werk uw handen, en gij keerdet u niet tot mij, spreekt de Heren. Stelt er toch uw hart op van deze dag af en opwaarts, van de 24e dag der negende maand af, van de dag af als het fundament aan de tempel des Heren is gelegd geworden. Stelt er uw hart op. Is er nog zaad in de schuur, zelfs tot de wijnstok en de vijgenboom en de granaatappelboom en de olijfboom die niet gedragen heeft, die zal ik van deze dag af zegenen. Als je deze verzen leest, dan zie je dat het volk opnieuw een vermaning krijgt. In Haggai 1 vers 1 tot en met 2 vers 10 hebben we gezien hoe de Heer het volk vermaande om zijn woorden te geloven, om zijn opdracht uit te voeren. Ze moesten niet bang zijn voor de tegenstand. Ze moesten niet bezig zijn met de verzorging van het eigen vlees. Maar de Heere en zijn werk op de eerste plaats zetten. En ze moesten niet vergelijken met andere situaties, maar zien op de geweldige toekomst die de Heere beloofde. En zo moesten ze werken met hetgeen de Heere ze gegeven had. Doordat het volk Gods woorden vreesde, beloofde de Heere met hen te zijn. En dat zien we in dat gedeelte wat we nu gelezen hebben, zien we terugkomen. Maar opnieuw door een vermaning heen. In Haggai 2 vers 11, als je dat vergelijkt met Haggai 2 vers 2, dan zie je dat deze profetie 2 maanden later komt ten opzichte van datgene waar we het de vorige keer over hadden. De Heere ging daarop terug op de situatie voordat men de tempelbouw begon. In vers 16 tot en met 18 hebben we gelezen, en nu stelt er toch uw lieder hart op, van deze dag af en opwaarts, eer er steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heeren. Eer die dingen geschieden, kwam iemand tot de korenhoop van 20 maten, zo waren er maar 10, komende tot de wijnbak. Om 50 maten van de pers te scheppen, zo waren er maar 20. Ik sloeg uw lieden met brandkoren, met honingdauw en met hagel, al het werk uw handen, en gij keerdet u niet tot mij, spreekt de Heere. De Heere verwees naar de onbekeerlijke situatie die er een hele tijd geweest was. Door de ongehoorzaamheid van het volk stuurde de Heere de vloek van de wet. Zoals we gezien hebben in Haggai 1 vers 6, in Haggai 1 vers 9 tot en met 11. Al voordat er aan de herbouw van de tempel begonnen was, offerden de Joden al. Dat lees je in Ezra. Dat is eigenlijk het eerste wat het volk deed toen ze daar kwamen. Ze gingen offeren. Als je Ezra 3 vers 2 erbij pakt. Ezra 3 vers 2. Dan staat daar bijvoorbeeld: en Jeshua, de zoon van Jozadak, maakte zich op en zijn broederen, de priesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en zijn broederen, en zij bouwden het altaar des Gods van Israël om daarop brandoffers te offeren, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, de man God. Als je dat leest, dan lees je dat ze handelden in overeenstemming met de schrift, die zij in die tijd hadden, hè? In overeenstemming met de wet van Mozes, de man Gods. Maar het was voordat de profeet Haggai en de profeet Zacharia profeteerden, en dat lees je in Ezra 5 vers 1, dat die profeten gingen profeteren. Het was dus eigenlijk voor hun bekering, offerden ze al. Want door de woorden van God, door de woorden van die profeten heen, kwamen ze tot bekering en vreesde men de woorden van God. Dus men bouwde het altaar, men offerde, maar klaarblijkelijk op dat moment nog steeds met een onbekeerlijk hart. En daarover zei de Heere dus in Haggai 2 vers 15. Toen antwoordde Haggai en zeide: alzo is dit volk en alzo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. En alzo is al het werk hunner handen en wat zij daar offeren, dat is onrein. Oftewel, de Heere had een gruwel aan de offers van het volk. En vandaar ook de vloek van de wet waar het volk mee te maken had. Nou, ook andere profeten melden dit. Heel vaak was dit ook de situatie voor de Babylonische ballingschap. Men wilde een beetje van de Heere, men wilde een beetje van de afgoden, men wilde een beetje van zichzelf. Dus men was zich aan het vermengen. En iets waar de Heere het volk tegen waarschuwde was vermenging. Vermenging met de buurvolken, dat lees je in Deuteronomium 7 vers 3 en 4. Maar laten we kijken wat de profeet Jesaja daarover zei in Jesaja 1. Jesaja 1 vers 10 tot en met 16. Hoort des Heeren woord, gij overste van Sodom. Neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Dit wordt tegen Israël gezegd, alleen Israël wordt hier vergeleken met Sodom en Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere? Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zaat? Brengt niet meer vergeefsoffer, het reukwerk is mijn gruwel. De nieuwe maanden en sabbat en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet, het is ongerechtigheid zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Zij zijn mij tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. Vers 15. En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. Aan het eind van dat gedeelte lezen we dus nog een stukje van de oproep tot bekering die Jesaja deed. In die tijd kwam het volk veelal niet tot bekering en werd het uiteindelijk weggevoerd in Babylonische ballingschap. Maar na het terugkomen uit die ballingschap ging men dus eigenlijk op dezelfde voet verder. Je leest het in Haggai dus weer. En de Heere waarschuwde onder andere door de profeet Haggai. Maar dan hebben we dus in Haggai gelezen, Haggai 1 vers 12, dat het volk wel tot bekering kwam en ze vreesden de woorden van God. Nou, wat je dan in het gedeelte ziet wat wij gelezen hebben, Haggai 2 vers 10, vers 11 tot en met 20, dan zie je dus dat de Heere eigenlijk het volk waarschuwde dat ze daar niet opnieuw naar terug zouden keren. Zouden ze dat doen, dan zou opnieuw die vloek van de wet over hen komen. Nou, over die vermenging, waar de Heere dus tegen waarschuwt in zijn woord, lezen we in vers 12 tot en met 14 van Haggai 2 het volgende. Haggai 2 vers 12. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, vraag nu de priesters de wet, zeggende, zie, iemand draagt heilig vlees in de slip van zijn kleed, en hij raakt met zijn slip aan het brood, of aan het moes, of aan de wijn, of aan de olie. Of aan enige spijze zal het heilig worden. En de priesters antwoordden en zeiden nee. En Haggai zeide, indien iemand die onrein is van een dood lichaam iets van de dingen aanroert, zal het onrein worden. En de priesters antwoordden en zeiden, het zal onrein worden. Het is uiteraard gebaseerd op wat de wet leerde. De priesters, dat lees je op diverse plekken in het Oude Testament, moesten het volk het verschil leren tussen rein en onrein. Verschil tussen heilig en onheilig. Je vindt dat onder andere in Leviticus 10 vers 10 tot en met 11. Daarover lees je onder andere in, en die gaan we even opzoeken, Leviticus 6. In Leviticus 6 vers 25 tot en met 26 het volgende. Leviticus 6 vers 25. Spreek tot Aaron en tot zijn zonen, zeggende, dit is de wet des zondoffers. In de plaats waar het brandoffer geslacht wordt, zal het zondoffer voor het aangezicht des Heren geslacht worden. Het is een heiligheid der heiligheden. De priester, die dat voor de zonde offert, zal het eten. In de heilige plaats zal het gegeten worden in het voorhof van de tent der samenkomst. Al wat deszelfs vlees zal aanroeren, zal heilig zijn. Zo wie van zijn bloed op een kleed zal gesprengd hebben, dat waarop hij gesprengd zal hebben, zult gij in de heilige plaats wassen. Hier lees je dat alles wat heilig vlees aanraakte, zelf heilig werd. Met andere woorden, als je dat vergelijkt met de verse die we in Haggai gelezen hebben, ja, het kleed van de priester, dat heilige vlees droeg, was heilig, op basis van de wet van het Oude Testament. Maar in Haggai 2 vers 13 lees je dus dat men klaarblijkelijk dacht die heiligheid door te kunnen geven. Dat als ze dan met dat kleed iets anders zouden aanraken, dat ook rein zou worden. Dat heilig zou worden. Nou, de priesters bevestigden dat dat volgens de wet dus niet zo was. Alles wat het vlees aanraakte, werd heilig. Maar als je dan met datgene wat geheiligd was iets anders aanraakte, werd dat niet ook heilig. Maar iets dat onrein was daarentegen, maakt wel andere dingen onrein. Hè? Als een persoon onrein was geweest door iets onreins aan te raken, dan moest hij zich afzonderen, zodat niet anderen ook onrein zouden worden. Je kunt dat bijvoorbeeld lezen in Numeri 19, vers 11 en 22. Met andere woorden, als je dat betrekt op wat we in Haggai 2 gelezen hebben, de Joden verontreinigden door hun onreinheid de heilige dingen. Vandaar dus dat vanuit de onreinheid van de mensen, omdat ze zich niet tot God bekeerden, dat de offers voor de Heere een gruwel werden. Daarom was er dus ook in het Oude Testament bekering nodig. Bekering tot God. Dat is anders als dat wij nu op basis van het evangelie der genade Gods roepen mensen tot een persoonlijk geloof in Jezus Christus. Dat was in die tijd nog niet. Maar mensen moesten zich bekeren. Want het moest vanuit het hart komen. Maar er zit voor ons vandaag wel een belangrijke les in. Want ook in de brieven aan de gemeente wordt duidelijk dat de Heere geen vermenging wil. Nee, je kunt een kind van God zijn. En dus behouden zijn. En toch kun je jezelf door je handel en wandel buiten de gemeenschap met de Heere zetten. Waardoor de Heere bijvoorbeeld in het hier en nu je gebeden niet verhoort. Hij je dus niet leidt. Waardoor je zelfs je eeuwige beloning op het spel zet. Kolossenzen 3 vers 25, enige tijd geleden hierbij stilgestaan. Vorige week, de week daarvoor in de conferentie uitgebreid bij stilgestaan. Maar Kolossenzen 3 vers 25 zegt: maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen uitneming des persoons. Dat heeft met de eeuwige beloning te maken. Dat je bij de rechterstoel van Christus wegdraagt wat je met je lichaam gedaan hebt. We zagen dat het reine het onreine niet rein maakt. Maar dat het onreine wel het reine onrein maakt. Nou, en de Heere laat in zijn woord zien dat je eigenlijk maar een heel klein beetje van dat onreine, dat je maar een heel klein beetje zonde nodig hebt om het geheel, ja, onrein, om het geheel zondig te maken. En dat zit bijvoorbeeld in het beeld van het zuurdeesem dat de Heere gebruikt. Hè? Met het avondmaal gebruiken we ongezuurd brood, het komt weg bij het Paschafeest. Maar de Heere instelde dat er ja, geen zuurdeesem gebruikt mocht worden. Er mocht zelfs in de huizen helemaal geen zuurdeesem meer zijn. Dat kun je lezen in Exodus 12 vers 15. En dat heeft ermee te maken dat de Heere zuurdeesem geeft als beeld van de zonde. Nou, de Heer Jezus was zonder zonde. Kon daardoor voor onze, voor jou, voor mijn zonde sterven aan het kruis. Maar daarom werd er dus brood gebruikt zonder zuurdeeg, zonder zonde. Nou, in Galaten 5 vers 9. Galaten 5 vers 9. Daar lezen we. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Bladeren we iets terug naar 1 Korinthe 5. Gaat daar ook over. 1 Korinthe 5. En dan vers 6 tot en met 8. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdeesem het gehele deeg zuur maakt? Zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Dus daar lees je uit, legt het oude af en doet het nieuwe aan. Vermeng je niet met de zonde. want je hebt maar een klein beetje nodig, wil het van kwaad tot erger gaan. Dat is wat de Heere laat zien. Nou, laten we kijken wat de Heere verder over vermenging zegt in bijvoorbeeld 2 Korinthe 6 vers 14 tot en met 18. 2 Korinthe 6 vers 14 tot en met 18. Trek niet een ander juk aan met de ongelovige, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende Gods. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raak niet aan hetgeen onrein is en ik zal u lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Dit gedeelte wordt heel vaak toegepast op het huwelijk. Wat een hele goede toepassing is ook overigens, want als gelovige ben je een tempel Gods. Maar als je de schrift gaat lezen, onder andere in Efeze 2, dan zie je dat een ongelovige onder de macht van de boze staat. En daaruit volgt dus wat we in deze verse hebben gelezen, de ongelovige is een tempel van de afgoden. Dus de Heere zegt, hoe kun je daar één mee worden? Nou, de Heere waarschuwt daar heel duidelijk tegen. Als je trouwt met iemand die niet wederom geboren is, dan leidt dat meestal tot veel narigheid. Problemen met tijd maken om de Bijbel te lezen en te bidden. Het niet vrij uit kunnen spreken over de dingen van de Heere die je bezighouden. Gezamenlijke vrienden die je van de Heere afleiden. Moeite met het bezoeken van de samenkomst. Om nog maar te spreken over het opvoeden van de kinderen. Iets wat je mee wil geven, dat je kinderen ook wederom geboren worden. En dan hebben we het nog niet over vijandigheid, waar je dan soms ook over hoort. Allemaal dingen waar je dan mee te maken krijgt. En het komt natuurlijk voor dat er iemand binnen een huwelijk tot wedergeboorte komt. En ook dan zie je dat het geregeld tot lastige, moeilijke situaties leidt. Maar de Heere zegt dan, als de ongelovige trouw is, dan moet je ook trouw blijven. In 1 Korinthe 7 vers 12 en 13. Maar op het moment dat je voor een relatie staat, kies dan voor een gelijk juk. Huw iemand waar je in het geloof reeds één mee bent. Dus de Heere zegt, vermeng niet. Maar ja, het resultaat van vermenging heeft niet alleen met huwelijk te maken. Je ziet dat in veel meer dingen terugkomen. Vorige week hebben we bij de vertalingen stilgestaan, onder het thema wie zou de afdwalingen verstaan. Nieuwe vertalingen zijn Gods woorden vermengd met filosofie. Het menselijk redeneren. En we hebben gezien dat als je dat gaat vermengen met Gods woorden, dat je een vertaling krijgt die de zonde niet in alle gevallen meer afkeurt. Sterker nog, we hebben voorbeelden gezien dat het de oude mens zelfs een beetje promoot, stimuleert. En dat terwijl de Heer je oproept om de oude mensen af te leggen, de nieuwe mensen aan te doen. Dus er is een klein beetje zuurdeesem nodig om het geheel zuur te maken. In de nieuwere vertalingen zie je dat het evangelie afgevlakt wordt, waardoor het evangelie niet voluit meer kan klinken. Oftewel, er wordt een barrière opgeworpen voor de ongelovigen om de Heer te leren kennen. Maar zo wordt er dus ook een barrière opgeworpen voor de gelovigen om de Heer trouw te dienen. Dat is wat we vorige week gezien hebben. Als je in Colossenzen 2 vers 8 gaat kijken, dan zie je daar staan dat filosofie mensen niet bij Christus brengt, maar bij de wereld, bij de eerste beginselen van de wereld. Nou, je ziet dat vandaag de dag om je heen, te midden van de afval van het geloof. Christenen die wereldgelijkvormig leven, dat is gewoon de vrucht ervan. Dat is waar vermenging toe leidt. En dan zegt de Heere, Romeinen 12 vers 2, wordt deze wereld niet gelijkvormig. En dan zegt de Heere, 2 Korinthe 6 vers 17, scheid u af. Ook vandaag de dag wil de Heere geen vermenging.
In de kerkgeschiedenis, ook daarin zie je dat. In de kerkgeschiedenis heeft vermenging geleid tot een systeem, bekend als de Rooms-Katholieke Kerk, dat in feite gewoon afgodsdienst is. Hij gebruikt christelijke woorden, maar eigenlijk is het afgodsdienst. Het was keizer Constantijn die aan de wieg daarvan stond. En wat deed hij? Hij ging kerk en staat vermengen. Het gevolg daarvan was dat de kerk onderdeel werd van de wereld. De wereld ligt in het boze. En wie is de baas van de wereld? De God deze wereld. Ik weet, God staat boven alles, maar de Bijbel zegt in 2 Korinthe 4, vers 4, ja, wie de God deze eeuw, wie de God van deze wereld is, het is de duivel. Hij heeft daar de leiding in. En hij is maar op één ding uit, mensen verblinden, mensen bij de Heer Jezus weghouden. Nou, wat zie je in de Rooms-Katholieke Kerk? Men is allerlei heidense gebruiken zogenaamd een christelijke betekenis gaan geven. Denk aan de moederkindverering. Denk aan het aanbidden van een ronde hostie. Rond de zonnegod. Als deel van de eucharistieviering. Denk aan het feit hè, dat men zegt dat je de sacramenten moet doen. Om een kans te hebben om in de hemel te komen. Ja, als een soort van initiatie, zeg maar. En zo zijn er vele voorbeelden meer te noemen. Maar een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. Dus de christelijke termen die men nog gebruikt, ja, die maken die onheilige heidense praktijken, die maken dat niet heilig. En door iets te doen, hè, de sacramenten, kun je niet behouden worden. De schrift is duidelijk, het kan niet door werken. Maar alleen door persoonlijk geloof. De Heer Jezus Christus, Efeze 2 vers 8 en 9, Romeinen 10 vers 9 en 10. Dus Rome laat mensen verloren gaan. Nou, zo is het christendom in de Rooms-Katholieke Kerk verworden tot een afgodsdienst. Want men is wel met religie bezig. Maar niet om mensen tot redding te brengen. Dat is het resultaat van vermenging. We zien het vandaag de dag in de kerken. Velen gebruiken de nieuwe vertalingen, ze doen af van Gods woord, ze voegen eraan toe. Nou, kijk om je heen. Heel veel kerken die steunen de beweging dat je allerlei relaties moet aangaan buiten het huwelijk. Je moet het allemaal maar goed vinden. En dat is dan een voorbeeld. Een wereldgelijkvormigheid. Het een leidt tot het ander. Een beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Wat je ook ziet gebeuren is dat velen de schrift met traditie gaan vermengen. Het is heel modern binnen christelijke kringen om de schrift te gaan verklaren vanuit de Joodse traditie. Ik noem bewust de Joodse traditie omdat dat juist binnen christelijke kring ja, modern is. En zolang de Bijbelse feesten verklaard worden vanuit het Oude Testament, kan dat geen kwaad. Als je de schrift maar recht deelt. Want die feesten hebben vaak ook zicht op wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft. Maar vaak zie je dat men ook andere Joodse feesten en gelegenheden gebruikt om de schrift te verklaren. Maar het waren juist de Joden die door hun gebruiken de schriften niet deden. En daar waarschuwde de Heer Jezus tegen. En juist daarom waarschuwde de Heer in zijn woord tegen traditie. Laten we Markus 7 erbij pakken. In Markus 7, vers 7 tot met 9, daar is de Heer Jezus met de schriftgeleerden bezig, met de fariseeën bezig. Dat zie je in Markus 7, vers 1. En dan zegt hij, doch te vergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden zijn der mensen. Want nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers. En andere diergelijke dingen doet gij velen. En hij zeide tot hen, gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzetting zoudt onderhouden. En dan zegt vers 13 nog, makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting die gij ingezet hebt en diergelijke dingen doet gij velen. Het mooie is daar waar je over inzetting leest, hè, de inzetting der mensen, uw inzetting en hè, uw inzetting die Gods geboden niet doet. In het Engels, de King James, staat daar tradition. Het is uw inzetting, uw traditie die Gods woord teniet doet. Dus komt men met de Joodse traditie, pas op. Want voor je het weet, wordt de Bijbel verklaard aan de hand van de traditie waar de Heere zelf tegen waarschuwde. Een weinig zuurdeesem maakt het gehele deeg zuur. En zo zijn er meer voorbeelden over vermenging te geven. Christelijke muziek, gebaseerd op pop- of rockmuziek. Christenen die aan yoga of mindfulness doen. En andere vermenging in het privéleven, hè? Wat de Joden deden vandaag de dag, gebeurt dat net zo. Een beetje van de Heere, een beetje van de wereld, een beetje van mezelf. Dat is graag wat mensen willen. Maar de Heere waarschuwt tegen vermenging. Ga je met de wereld mee of scheid je af? En geef je de Heere de eerste plaats. Nou, de Joden in de tijd van Ezra en Haggai bekeerden zich. Zij gingen het woord van de Heere vrezen en daardoor gehoorzamen. En dat was een verandering van binnenuit. Eerst moest het hart veranderen. En de Heere waarschuwde ze niet terug te keren naar het oude. En zo zegt de Heere dus ook het kind van God. Als je de Heere al hebt aangenomen, dan ben je een kind van God. Om je oude mens elke keer af te leggen en de nieuwe mens elke keer aan te doen. Efeze 4 vers 22 tot en met 24. Om vanuit zijn woord te leven. Dat zijn woord voor jou de waarheid is. Dat je dat woord gelooft. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Ik weet niet of jullie het rode woordje hebben gezien, maar de Heere waarschuwde voor tegen vermenging. Dat was het voorbeeld van Israël. Maar het geldt vandaag de dag dus net zo hard. De Heere waarschuwt tegen vermenging. Tegenwoordige tijd. Nou, in het eerste deel van Haggai stonden we stil bij het feit dat de Heere zei, stelt uw hart op uw wegen. Het stond in Haggai 1 vers 5. Oftewel, sta stil bij je handel en wandel. Denk erover na. Geef je de Heere God ondanks strijd en moeilijkheden de eerste plaats in je leven. Zoals Paulus bijvoorbeeld tegen de Thessalonicenzen zei in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9. 1 Thessalonicenzen 1 vers 9. Want zij zelven verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Ook in het gedeelte wat we vandaag gelezen hebben, Haggai 2, komen we een soortgelijke opdracht tegen, namelijk in vers 16 en vers 19 van Haggai 2. En Haggai 2 vers 19 eindigt dan met de woorden, stelt er uw hart op. Stelt er uw hart op. En dan zegt vers 20, is er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok en de vijgenboom, de granaatappelboom en de olijfboom, die niet gedragen heeft, die zal ik van deze dag af zegenen. De Joden merkten de zegen helemaal nog niet op dat moment. Zij zaten met de zichtbare, met de tastbare gevolgen van hun ongehoorzaamheid aan de Heere. Zelfs na de ballingschap. Maar de Heere zei, stelt er uw hart op. En dan dat laatste stukje van vers 20. Die zal ik van deze dag af zegenen. Nou, de Joden leefden onder de wet. Ze hadden te maken met de vloek van de wet en de zegen van de wet. Ze waren gehoorzaam geworden en van daaruit mochten ze dus Gods zegen verwachten. Daar mochten ze naar uitzien. De Heere doet zijn woord gestand. Nou, als gemeente leven we niet onder die wet. En toch zal de Heere het zegenen als je ook als kind van God in de gemeentetijd hem gehoorzaam bent. Hij gaat dat zegenen. En natuurlijk, zoals het evangelie veel al verkondigd wordt, denken velen vanuit Pinkster, charismatische, evangelische kerken, oh, dan gaat het me allemaal voor de wind. Nee, dat is niet de belofte die we als gemeente hebben. Dat is niet altijd fysiek, zichtbaar, tastbaar, zoals bij het Joodse volk. Maar de Heere zal je zegenen, zeker in geestelijke zin. Bijvoorbeeld dat hij je de overwinning geeft in die moeilijke situatie. Dat hij je zicht geeft op dat moeilijke Bijbelgedeelte waar je mee worstelt. Of dat je groei mag zien in je gehoorzaamheid. aan het woord van de Heere God. Of dat je groei mag zien in je geloofswandel. Dat je mag ervaren dat Hij je gebed verhoort. Dat is de zegen die de Heere God geeft. Wanneer je ongehoorzaam bent aan Gods woord, dan laat de Heere zien dat Hij je gebeden niet kan verhoren. Dat is niet alleen maar Oude Testament, dat is niet alleen maar wet. Kijk maar wat er geschreven staat in 1 Petrus 3 vers 12. Vers staat ook op de dia, maar laten we het in de Bijbel lezen. 1 Petrus 3 vers 12. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. Nou, daar kun je andere teksten bij opzoeken. Kolossenzen 1 vers 6, 1 Johannes 1 vers 8, 1 Johannes 3 vers 22, 1 Petrus 3 vers 7. Die laten je eigenlijk hetzelfde zien. Als je als kind van God Gods woord niet waar wilt hebben, en zelfs tegen ingaat door je handel en wandel, dan is het logische gevolg dat de Heere je gebeden niet hoort en verhoort. Daarom is het ook zo'n puinhoop in de christelijke wereld. En leven we in een tijd van afval van geloof. Mensen hebben massaal Gods woord aan de kant gezet en zijn eigenlijk met hun eigen gevoel bezig. Weet je, dan kun je uiterlijk nog zo bezig zijn met geloof, hè, wat de Joden deden, maar je mist Gods leiding in je leven. Want de Heer hoort je gebeden gewoonweg niet. We hebben het net gelezen in 1 Petrus 3 vers 12. Zijn oren zijn tot je gebed als je naar hem hoort. Als je hem gehoorzaam bent. Dus als je, net als de Joden na de ballingschap, bekeert van zonde. Als je buigt voor zijn woord. Dan zal de Heere God je gebeden verhoren. Dan ga je zijn leiding bemerken. En daar mag je dan naar uitzien. He, en al zou de aardse strijd je het leven kosten, dan weet je dat Hij je de troost geeft dat je verzekerd mag zijn van het ontvangen van de vergelding der erfenis. Dat is die tekst, Kolossenzen 3 vers 24. Dat als je in deze tijd, in de gemeentetijd, ervoor kiest om de Heere te dienen, van harte. Dan zegt Kolossenzen 3 vers 24, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. We hebben voor de preek het lied Tel uw zegeningen één voor één gezongen. Hè? Dat is een regel uit het koor van dat lied. Dat heeft daarmee te maken. Als trouw kind van God, stel er uw hart op. Als trouw kind van God mag je zien wat de Heere doet in je leven. En dat zal je bemoedigen. Dus zie op de overwinningen die de Heere geeft. Zie op het feit dat Hij je groei geeft, ja, in de zicht op Gods woord. Zie op het feit dat Hij groei geeft in gehoorzaamheid, in je geloofswandel. Je mag zien op het feit dat Hij je gebeden verhoort. Kortom, je mag zien op het feit dat de Heer je leidt in je leven. En dat zal je bemoedigen. Zo bemoedigde Haggai de Joden die tot bekering kwamen. Zo mag je dus jezelf als kind van God ook vandaag de dag in de Heere, niet in jezelf, maar wel jezelf in de Heere bemoedigen. Amen.